aan het kijken naar Matteüs 24. Dat doen we vanavond ook. Matteüs 24. We lezen een paar teksten die vanavond aan de beurt zijn. Matteüs 24. Vers 29. Terstond na de verdrukking in die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan, en dat is het thema van vanavond, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen aan de hemel. Alle stammen van de aarde zullen zich op de borst slaan en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Daarover gaat het. De Heer Jezus zelf heeft een reden uitgesproken die we hier in Matteüs 24 vinden. Een reden over de laatste dingen. Een parallelplaats is Lucas 21. Daar vind je ook veel dingen die je ook in Matteüs 24 vindt. Dat zijn dus parallelplaatsen. Gaan over hetzelfde. Maar het is goed om elkaar een keer te bemoedigen en te zeggen, waar zitten wij dan in die tijd? Zijn we dan nog hier? Of weet ik veel waar? Nou, ik weet precies waar. Dus u hoeft mij niet te zeggen, je weet het ook niet. We weten het namelijk heel precies. Dat klinkt eigenwijs en dat bedoel ik natuurlijk niet eigenwijs. Want als je één ding leert in de nabijheid van de Heer Jezus, dan is het... Kijk nu maar eens naar hem, kijk maar naar mij, zou de Heer Jezus zeggen. En kijk maar niet meer naar jezelf, want zolang je naar jezelf kijkt, word je eigenwijs. En als je naar hem kijkt, dan word je nederig, dan word je zwak. En dan kun je alleen maar zeggen, Heer Jezus, ik wil graag op u lijken. En dat wil ik ook. Dus als ik iets zeg, dan klinkt het misschien wel een beetje bedweterig. Maar dat bedoel ik niet zo. Ik wil het zo graag echt in het perspectief van de Heer Jezus zelf plaatsen. Jullie die hier zijn, kennen hopelijk de Heer Jezus. Dat weet ik niet zeker. Daar heb ik ook geen antenne voor. Ik bedoel, ik kan niet bij de deur staan en zeggen, nou, hij wel en zij niet of zo. Dat heb ik niet. Dat zou ik wel graag willen horen, heb ik al heel vaak om gevraagd. Maar het is mij niet gegeven om dat te doen. Maar je mag zelf wel die vraag beantwoorden. Ken ik de Heer Jezus als mijn heiland en als mijn verlosser? Als er één ding belangrijk is, dan is het dit. Je komt namelijk niet in de hemel omdat je deze dingen die van vanavond, die vanavond weer aan de orde zijn, gelooft. Of ook gelooft, of misschien wel bestrijdt. Je komt in de hemel omdat je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet omdat je een bepaalde visie onderstreept, daarin meegaat. Alleen door het geloof in de Heer Jezus kom je in de hemel. Geen andere weg, geen andere naam, alleen door hem. Maar dat moet je wel doen. Je moet wel die Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlost. Je moet hem aannemen, zegt de Bijbel. Je moet hem naar je toe halen en je moet daar de Heere God voor gaan bedanken. Je moet hem een keer bedanken voor dat wat hij met zijn zoon aan het kruis van Golgotha wilde doen. We hebben net Goede Vrijdag achter ons. Misschien een hele goede vrijdag voor jullie geweest, voor mij wel, maar misschien voor jullie ook. We hebben ook Pasen achter ons. We hebben gedacht aan de verrijzenis, herrijzenis, opstanding van de Heer Jezus, opwekking van de Heer Jezus. Allemaal termen die we voorbij zagen komen of hoorden komen. Bepaalde dingen zijn misschien blijven hangen en andere dingen zijn misschien al lang weer weg. Omdat ik zelf nogal geraakt werd door een stukje muziek van Bach uit de Johannes Passion. Is er iets bij mij binnengekomen, nog nooit eerder gezien, gehoord, nog nooit eerder zo beleefd. En ik wil dat zoveel mogelijk delen. Nu kan ik nog een beetje, want het is nog zo vers. Dat was toen in de passion van Bach over het evangelie van Johannes, dat stuk aan de orde kwam van de Heer Jezus die zei: het is volbracht. En zijn hoofd boog en zijn geest overgaf. Dat overgeven van zijn geest is niet hij gaf de geest, maar hij gaf bewust zijn geest over. Het was dus een bewuste handeling. Het is volbracht, uiteraard, was een bewust spreken van de Heer Jezus. Bach heeft in het Johannes-evangelie, in de Johannes-passion, daar een basaria omheen gezet. En dat klinkt ongeveer als volgt. Ik ga niet zingen, hoor, maak u zich niet ongerust. Ik red het ook niet. Maar die schitterende basstem die zingt dan drie vragen. En die drie vragen die luiden ongeveer, even vrij vertaald: is de hemel nu open? En de tweede vraag: ben ik nu van sterven vrij? En de derde vraag: is mijn ongerechtigheid verzoend? Drie vragen. Is de hemel nu open? Ben ik nu van sterven vrij? Is mijn ongerechtigheid verzoend? Dat wordt natuurlijk een heel stukje. Maar dat zijn de vragen die daar gezongen worden. En het antwoord is op die drie vragen: hij boog het hoofd. Hij zei: ja. Is de hemel nu open? Ja. Ben ik nu van sterven vrij? Is voor mijn ongerechtigheid nu verzoening gekomen? Ja. Dat is bewust je hoofd buigen. Natuurlijk kun je zeggen, dat staat niet zo letterlijk in de schrift. Maar het is de Heer Jezus die aan het kruis van Golgotha deze dingen laat zien. Het is Bach die daar wat omheen zet, die daar een schilderij van maakt. Een soort tafereel, een tableau van maakt, zo u wilt. En dat tableau is prachtig. Maar ik hoop wel dat je, en daarom vertelde ik het, dat je dat allemaal hebt beleefd. Niet datzelfde stukje muziek, dat zal misschien bij jou net anders overkomen, dat kan best. Maar wel dat je weet, mijn schuld is weg, mijn ongerechtigheid is verzoend. En voor mij is de hemel open. En voor mij betekent dit dat ik van sterven vrij ben. Want hij stierf in mijn plaats. En omdat hij stierf, ben ik van sterven vrij. Dat betekent dat we mensen tegen kunnen komen hier op aarde die kinderen van God zijn, die leven uit God hebben, die niet meer sterven, die zijn uit de dood overgegaan in het leven, die zullen nooit meer sterven. Hun ongerechtigheid wordt niet meer toegerekend, want de Heer Jezus wilde juist voor die ongerechtigheid zijn leven geven, wilde daarvoor aan het kruis sterven. En die wilde echt voor ons plaats gaan bereiden in het huis van de Vader. Ik hoop dat u dat allemaal hebt. Want als u dat hebt, is de Heilige Geest in u gekomen. Dat mag ik u echt zeggen. Het is geen profetie of zo, dat is gewoon citeren wat in de Bijbel staat. Als je hem, de Heer Jezus, hebt leren kennen, als je het evangelie van je behoudenis hebt aangenomen, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is een feit. Dat is gebeurd. En vanaf dat moment is je lichaam een tempel van de Heilige Geest. Vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping. Vanaf dat moment is het oude voorbij gegaan en is het nieuwe gekomen. Het is alles nieuw geworden. Vanaf dat moment ben je een heel bijzonder iemand. Heb je in jou een onderpand van de toekomstige erfenis. Dat is geen vage kreet, dat is de tekst uit Efeze 1 vers 13. Die Heilige Geest die in je kwam nadat je ging geloven in het evangelie, is onderpand van de toekomstige erfenis. Voorschot, want dat betekent het woord onderpand. Onderpand van de toekomstige erfenis. Je hebt nu de mogelijkheid, de capaciteit om te genieten van wat nog komt. Dat is een geweldige zegen. dat je nu genieten kunt van dat wat nog gaat komen. Heilige Geest in jou. En die Heilige Geest in jou doet zijn uiterste best, nu zeg ik het maar met menselijke termen, om je te vertellen wie de Heer Jezus is. Hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer Jezus. Die Heilige Geest zal komen, die trooster zal komen. En die zal uit het mijne nemen en zal het jou verkondigen. Hij zal jou vertellen wie ik ben. Hij zal uit de doeken doen wie de Heer Jezus is. Ik geloof stellig dat dat de allereerste taak, werkzaamheid van de Heilige Geest is. Dat hij ons ook wil leiden, ja. Dat hij ons ook wil aansturen en ook dingen wil duidelijk maken, ja. Maar dit in de allereerste plaats. En dat heb ik even nodig, want jullie die hier zitten en de Heilige Geest hebben ontvangen, er zijn mensen die de Geest geven. Sorry, ik wil het niet banaal zeggen, maar er zijn ook mensen die de Geest krijgen. En bij die laatste categorie zitten wij, als we geloven in de Heer Jezus. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En de Heilige Geest in ons betekent God zelf in ons. Eeuwig leven. Het nieuwe leven wat we hebben is per saldo eeuwig, maar dat is het leven van de Heer Jezus zelf. Dat is in ons. We hebben dat. En dit gezelschap met deze zegeningen is er nooit geweest voor het kruis. En dit gezelschap met deze hele bijzondere kenmerken zal niet hier blijven. In de loop van de avonden is meermalen geprobeerd om je te vertellen dat de gemeente, ik heb het niet over uw kerkelijke kleur, uw naam, uw statuten, uw stichting, uw weet ik veel hoe dat heet, maar die gemeente, het lichaam van Christus, waarbij u gekomen bent. U bent door diezelfde Heilige Geest bij dat lichaam van Christus gekomen. Door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt. Toegevoegd tot dat ene lichaam. Dat lichaam van Christus, de gemeente, is nu op aarde, maar blijft hier niet. De Bijbel zegt dat lichaam van Christus weggaat. Wanneer? Als de Heer Jezus komt. Is het hetzelfde als waarover we lazen in Matthäus 24? Nee. Het zou wel eens heel vlug kunnen gaan gebeuren dat de gemeente hier vandaan gaat. De Bijbel maakt daar onderscheid in. Het is niet een soort eindpunt, een soort jongste dag waarin alles zich voltrekt in no time of in een hele lange tijd. Maar alsof het allemaal één gebeurtenis zou zijn. De gemeente die nu op aarde is, wordt hier weggehaald. De Bijbel zegt het zo, als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dan zal er voor Israël weer een bijzondere zegen komen. Romeinen 11. Andere tekst. Degene die nu nog weerhoudt, waardoor de mens der wetteloosheid zich niet kan openbaren, is de gemeente. Maar die gaat weg. De gemeente hoort hier ook niet, is gezegend met hemelse zegeningen, heeft niet hier op aarde iets te zoeken. Jullie hebben hier niets, jullie zijn op aarde vreemdelingen en bijwoners. Jullie hebben hier helemaal niks. Jullie horen daar waar de Heer Jezus plaats bereidt. Waar Hij is. Waar de Vader is. En ik wou dat ik in een paar minuten kon schetsen wat dat betekent. Gistermorgen mocht ik iets zeggen in een vrouwenmannenochtend in het Betuwse. Over leven in de intimiteit van de Heer Jezus. Ik ben begonnen bij spreuken 8, spreuken 9. Maar goed, dat gaat misschien veel te ver en veel te wijds worden als we daarover gaan uitweiden. Maar dat zijn hele bijzondere dingen dat jij en ik, gelovigen van vandaag, bedoeld zijn om bij Hem te zijn waar nog nooit iemand is geweest. Er is een huis van de Vader, waar de Vader, God de Vader, waar de Zoon, God de Zoon, en waar de Geest, God de Geest gewoond hebben. En niemand anders, geen engelen, niemand. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand is daar ooit in doorgedrongen. Het huis van de Vader hoort ook niet bij de schepping. In het begin schiep God de hemel. De hemel hoort bij de schepping. En de aarde natuurlijk, dat hebben we wel. Maar de hemel hoort ook bij de schepping. En engelen hoorden ook bij de schepping. Maar God was al, God was de eeuwige God, de eeuwige Vader, de eeuwige Zoon, de eeuwige Geest. Die waren al voordat er een hemel was. Waar waren ze dan toen de hemel geschapen werd in het huis van de Vader. Daar was de Heer Jezus samen met de Vader een en al verrukking, Spreuken 8. Een en al wijsheid, Spreuken 8. Een en al aangenaamheid. Een sfeer die we niet eens kunnen omschrijven. Daar genoot de Heer Jezus mateloos van de harmonie, van de vrede, van de Vader en de Zoon en de Geest. En als Johannes, de schrijver van de eerste brief, ook de schrijver van het evangelie, daarover praat, dan zegt hij: onze gemeenschap, zal ik je vertellen, is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijf ik je, opdat je blijdschap volkomen zal zijn. Ingebracht in de intimiteit van onze Heer Jezus zelf. Daar zijn waar hij altijd was. Waar hij ook nooit weg is geweest. Ja, natuurlijk kwam hij hier op aarde. Maar als je bedenkt dat hij op hetzelfde moment in de schoot van de Vader was. Dat zegt Johannes 1, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Die in de schoot van de Vader is. Nooit is de Heer Jezus uit die schoot van de Vader weg geweest. Ook niet, hoe moeilijk dit ook is, toen hij zei: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De mens Christus Jezus werd van God, de heilige God, die de zonde nooit door de vingers kon zien, verlaten. Maar de Heer Jezus zelf was een en al harmonie met zijn Vader. Die zegt ook: ze zullen me allemaal alleen laten. Iedereen laat weg, iedereen gaat op stap. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Toen hij naar het kruis ging. Ja, het duizelt ons, dat geef ik toe. Dat duizelt. Dit is niet zo makkelijk. En alsjeblieft, dat wat jouw verstand kan behappen, is de norm niet. Gods norm gaat daar ver en ver bovenuit. Wees niet zo eigenwijs dat omdat jij het niet kunt begrijpen, het dus niet waar kan zijn. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn weg is ook hoger dan onze weg. De Heer Jezus, hij wilde in het huis van de Vader voor jou plaats bereiden. Kun je je voorstellen wat dat betekent, dat jij en ik, de gemeente, het lichaam van Christus, daar zullen zijn? Echt, het gaat veel verder dan de zegen die Israël ooit krijgt in de toekomst, die hier op aarde vanuit Jeruzalem zichtbaar gaat worden. Dit is ver. Ver daarboven, heel wat anders. Zelfs verder dan de hemel. Met alle respect. Ik wou dat helder is en dat helder wordt. Of dat het verlangen van je hart gaat bewerken om daar meer van te weten. Nou, dat kan. Dus zat over te vertellen. Jij en ik horen hier niet. Wij gaan naar het huis van de Vader. Ik weet niet hoe je dat gaat treffen, wat er dan gaat gebeuren. Ik heb ooit een paar maanden terug een voorbeeld gebruikt van 1 Koningen 7. Salomo bouwt een huis. Hij bouwt eerst een huis voor de Heere God. Daar werkt hij 7 jaren aan. En dan bouwt hij een huis voor zichzelf. Daar werkt hij 13 jaar aan. En in het huis voor hemzelf is een prachtige troonzaal. Magnifiek, groot, schitterend. Met een mooie troon. Helemaal van ivoor. Nou, Wereld Natuurfonds bestond nog niet en de milieubeweging bestond ook niet. Sorry dat ik het wat raar zeg. Een ivoren troon. En daarna hebben ze die ivoren troon ook nog met goud beslagen. Maar ja, dat is natuurlijk stom, vindt u, want ivoor alleen is al mooi genoeg. Het is gebeurd. En in die troon zat Salomo. Daar heeft hij recht gesproken over die twee vrouwen met dat babytje en zo. Al die dingen zijn daar gebeurd. Dat was het huis van Salomo met een troonzaal. Maar in datzelfde huis was ook voor Salomo een eigen vertrek. Lees zorgvuldig. Een bijzondere ruimte. Flinke afmetingen in Koningen 7. Daar had hij voor zichzelf een ruimte. Salomo. En we denken natuurlijk, ja, zo iemand moet ook een beetje privé hebben. Dus een privévertrek. Maar het bijzondere is dat in 1 Koningen 7 staat dat Salomo ook voor zijn vrouw precies zo'n ruimte maakte als de ruimte voor hemzelf. Ik heb die tekst wel eens gebruikt op een huwelijksdienst. Maar dat je moet oppassen dat je voor je vrouw net zoveel ruimte maakt voor jezelf. Nou, dat is heel toepasselijk. Misschien nog wel heel nuttig. Maar begrijp je eigenlijk wel wat daar staat? Als de Heer Jezus het over Salomo heeft, dan zegt hij dat het een hele bijzondere man is geweest. En hij zegt erbij, maar meer dan Salomo is hier. En hij maakt voor zijn vrouw een vrouw uit de heidenwereld. Het was notabene een dochter van Farao uit Egypte. En voor die vrouw, die naam wordt erbij genoemd, maakte hij evenveel ruimte als voor hemzelf. Nou eventjes, stel je komt daar aan in het huis van de vader. En ik denk dat jij en ik zouden zeggen, nou hier zo'n klein stoeltje, een beetje van plastic of zo. Klapstoel, een beetje, maar niet, hoeft niet zo'n speciale troonzetel te zijn. Een gewoon stoeltje kan ook wel. En ik zou me eindeloos gelukkig voelen als ik daar een klein stoofje had. Maar als hij daar aankomt en hij zegt, en voor jou is er net zoveel ruimte als voor mij. Komt dat over? De ruimte voor hem is gigantisch. En de ruimte voor jou is ook gigantisch. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Voor de schepping dus al. Voor de eerste stofdeeltjes er waren. Voor de bergen omlaag gezonken waren. Spreuken 8. Johannes 17. Allebei. Voor die tijd had de Heer Jezus al glorie en al heerlijkheid, was het buitengewoon. En hij zegt, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En dat gezelschap, de gemeente, die heb ik de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Evenveel als zijn eigen heerlijkheid. Hij deelt voor 100% met jou en met mij. Kun je indenken wie je bent? Word je niet een beetje hoogmoedig? Nou, daar niet meer hoor. Dat hoogmoedige, dat heeft te maken met de zondeval en met deze aarde. Maar straks heb je geen hoogmoed meer, dat is voorbij. Maar je kunt alleen maar met bewondering en met ja, buitengewone eerbied spreken over dit plan van God. God, de Vader, wil dat jij en ik één zijn met hem, met de Heer Jezus. En die zegt, Heer Jezus is aan het woord. Ik in u, Vader. U in mij. Zij in ons. Zij, jullie, die hier de Heer Jezus kennen en de Heilige Geest ontvangen. Het heeft niks te maken met visie, met de Bijbelkennis. Het heeft niet te maken met een bepaalde kleur, met een bepaalde club, naam, richting. Het heeft te maken met leven. Leven uit God. Die dat leven hebben, horen daarbij en zullen dus één zijn met de Heer Jezus en één zijn met de Vader. En de Heilige Geest is onderpand nu van die toekomstige erfenis. Voorschot om daar nu van te genieten. Iets dat nog komt, iets dat gigantisch is en dat buitengewoon is, dat uitermate hoog is, dat is nu voor jou en mij te genieten. Dat is vreugde. Dat voelen we aan. Nu gaat het niet meer. Doet de wasmachine het wel? Of zijn de wolken aan de hemel? Of daar gaat het dan helemaal niet meer om. Het gaat om wat anders. De vreugde die zo gigantisch hoog is, is ons deel. Deze dingen schrijf ik je, zegt Johannes, omdat je blijdschap volkomen zal zijn. Niet omdat je leven rimpeloos verloopt, maar omdat hij, de Heer Jezus, de bruidegom is en jij de bruid. Dit gezelschap gaat van hier. Dit gezelschap gaat naar de Heer Jezus. Dit gezelschap wordt opgenomen. Dat noemen we dan gemakshalve de opname van de gemeente. Die term is niet eens correct. Maar goed, we gaan hier vandaan, dat is duidelijk. De Heer Jezus zal op een bepaald moment roepen, kom en we komen. We gaan daarheen. De doden in Christus, dus allen die ontsliepen in de Heer Jezus, die nu in het paradijs zijn, die onuitsprekelijke woorden horen, die het super hebben, ontbonden en met Christus, ze zijn dus verreweg het beste. Allen die daar zijn, die worden eerst opgewekt. En wij, de levenden, wij die nog op aarde zijn, wij die... Dat ik zeg, als het nu vanavond plaatsvindt, om 9:15 zitten we nog in deze zaal. Wij die hier vanavond in Dinxperlo zitten, wij worden veranderd. Ineens in een punt des tijds, in een ondeelbaar ogenblik gaan we de Heere tegemoet in de lucht en we zullen zo bij de Heere zijn. Hij brengt ons in het huis van de Vader. Jij en ik, samen met onze geliefden. En mijn vader en moeder die heen gingen. En met uw geliefden. U kent er wel een paar. We gaan naar de Heer Jezus. We horen hier niet. Is dat het einde van Dinxperlo? Nee, het leven gaat hier op aarde door. Is dat het einde van Jeruzalem? Nee, ook niet. Het leven gaat verder. Het wordt best spannend. Het wordt zelfs heel spannend daarna. Want als nu de gemeente gezien wordt als een soort weerhoudende factor, waardoor de mens der wetteloosheid zich niet ten volle kan ontplooien. Ja, als ze dan weg zijn, als die weerhoudende factor weg is, wat dan? Dan breekt het helemaal los. Dat is de taal van 2 Thessalonicenzen 2. En nu gaat het mij om het volgende. Wij zijn dan in de hemel. In die tijd, dus als we hier weg zijn, wordt het hier heel erg moeilijk. Daarover heeft de Heer Jezus het in Matthäus 24. Dat is zijn reden. Israël, buitengewoon moeilijk. Valse christenen, een hele horde. Valse profeten. Van alles is er dan die tijd. Gebeurt van alles. De een zal schreeuwen, je moet hier zijn. En de ander roept, nee, bij ons. Je voelt het nu al aankomen. Maar dan krijgt het zijn totale beslag. Dan gaat het helemaal beeldvullend worden. Dan. Valse profeten, valse christussen. Oorlogen, aardbevingen. Nou, het stikt er al bijna van. Elke dag bijna, laatste dagen aardbeving. Iemand zei vanavond, 41 oorlogen zijn er op dit moment. Gewoon een soort statistiekje ergens in een blad. En ik snap dat ook een beetje. Ik kende het getal niet, maar of het er nu 38 zijn of 42. Maar vele, vele oorlogen en geruchten van oorlog. Ja, en als meneer Obama en meneer Medvedev, hoe heet die in Rusland, die andere... Als die vandaag weer een soort convenant hebben getekend en elkaar een boekje hebben gegeven van vermindering van kernwapens. Nou, u weet wat al die afspraken ooit waard waren. Bijna niks. Ik ben heel sceptisch en heel kritisch. Dan zegt de wereld, zie je wel, het gaat de goede kant op. En in Rusland breekt op dit moment de chaos uit. Kirgizië en een paar andere plekjes. En het gaat maar door. Die tijd die er zijn zal, nadat de gemeente is opgenomen, weggehaald, naar de Heere is gebracht, in het huis van de Vader is gebracht. Die tijd die daarna komt, zal een tijd van grote nood en van grote ellende zijn. Die tijd, die wordt een beetje ingekort. Dat betekent als de ellende echt 7 jaren zou duren, want die tijd van 7 jaar, die staat ervoor. Volgens Daniël 9. Echt, ik zuig het niet uit mijn duim. Als die tijd niet zou worden ingekort, dan zou er niks over blijven. Maar juist vanwege de uitverkorenen uit het land Israël en uit het volk Israël, juist daarvoor wordt de tijd ingekort. En ze worden uitgenodigd, Israël, om naar het land te gaan. Ze worden ook gedwongen. Door de narigheid, door de spanning, door de politieke ontwikkelingen worden ze opgejaagd. De Heer zegt in het Oude Testament, hij zal jagers sturen om zijn volk naar het land te brengen. En hij zal ook vissers sturen. Dat betekent dat mensen ook daarheen gaan om te hengelen. Van is er nog een en kom en ga mee of zo. Dus ook dat gebeurt. Ze gaan naar het beloofde land. Niet alleen de 2 stammen, die zijn er nu ook al. De 10 stammen, ze komen van heinde en ver. En de Heer zegt, als er slechts één in Shanghai zitten, dan pik ik hem eruit. Dat zegt de Heer. En ook al zitten er 2 op de Noordpool, dan worden ze daarvan aangeplukt. Dat zegt de Heer. Met andere woorden, van heinde en ver worden ze naar het land gestuurd. Onderweg naar het land krijgen de 10 stammen het heel erg zwaar, want de nood is in die tijd gigantisch hoog. Oorlog, gerucht van oorlog, politieke tegenstander. Een deel is in het land en een deel is onderweg naar het land. Maar dat wordt heel spannend. Dat is de tijd waar de Heer Jezus over praat. En hij waarschuwt, Jeruzalem, het is zijn laatste boodschap. Jullie hebben mij verworpen. Jullie willen mij niet. En als ik het misschien heel kernachtig zeg, met een tekst uit Prediker 9, ik dacht vers 14. Daar is een stad die belaagd wordt door een groot koning. En er is in die stad één die de stad had kunnen redden. Een arme wijze man, zegt Prediker 9. Maar niemand vroeg naar hem. Nu, Jeruzalem wordt belaagd, wordt besprongen, wordt op alle mogelijke manier onder druk gezet. En er is één die de stad had kunnen redden. Een arme wijze man. Wie is die arme wijze man? Wie is om jou en om ons, ook om het volk Israël, arm geworden? Hij die rijk was, is om ons het willen arm geworden. En wie is de wijsheid zelf? Spreuken 8. De Heer Jezus. Maar ze vragen niet naar hem. En als ze hem niet willen, zit de Heer Jezus op de Olijfberg, ziet de stad, weent over de stad, vindt het afschuwelijk dat ze hem niet aannemen, dat het zo ver moet komen. Och, had gij op deze uw dag erkend wat tot uw vrede dient. Daar heeft de Heer Jezus daar uitgesproken. En dan gaat hij deze geschiedenis vertellen. Matteüs 24. Dat is deze reden. Omdat ze hem niet willen. Ze hadden hem kunnen kennen. En Petrus doet nog een poging. In het begin van het boek Handelingen. Bekeer je toch. Opdat de tijden van de verkwikking zullen komen. Dat is nog een soort laatste appel. Van Petrus geweest. Nee, zeggen ze. Weg. Stefanus wordt gedood. En dan valt het doek. Dat is bijna een soort scheiding daar in het boek Handelingen. Al die dingen liggen bij elkaar. En u kunt het eenvoudig natrekken. En dan, ja, dan is die spanning om te snijden. Dan, wat gebeurt er dan? Nou, er gebeurt dan van alles. En de afronding van die enorme, moeilijke, zware tijd, die we de grote verdrukkingstijd noemen, de afronding daarvan is vanavond aan de orde. En dan komt het teken van de Zoon des Mensen. Ik heb niet zomaar het verhaal verteld van u en mijn gaan naar het huis van de Vader. U en mijn ingaan in de glorie. Dat wat we daar delen met de Heer Jezus. De ruimte die Hij heeft is ook onze ruimte. De plaats van Hem is ook onze plek. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij mij gegeven hebt. Al die dingen heb ik willen etaleren vanavond. Want wat gebeurt er als die druk doorgaat en de nood gigantisch is en Jeruzalem op instorten staat en het bijna tot een climax komt, een soort eindpunt komt voor heel Jeruzalem en voor heel het volk de Joden. Ze hebben in de tijd van Holocaust een poging gewaagd om het volk de Joden om te brengen. Ze hebben in het Oude Testament, in de tijd van Haman, het boek van Esther, een poging gewaagd om het hele volk van Joden om te brengen. En er zijn zo vaak aanvallen geweest. Maar dan komt er een aanval en het is bijna gelukt. Dat zegt de schrift. Maar dan, de spanning wordt groter, maar dan zal het teken van de Zoon des Mensen komen uit de hemel. Daar wil ik in ieder geval een paar teksten met u over lezen. Daniël 7. Daniël 7. Vers 9, terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar blank als wol, zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. Een kleine illustratie van de troon van God. De oude van dagen, niet de aftansen, niet de man die bijna in het bejaardencentrum is of zo, of die nu verzorging nodig heeft in een verpleeghuis. De oude van dagen, de krachtige, de wijsheid zelf, want dat betekent het. De oude van dagen, die daar zit en engelen om hem heen. Duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden, vuur welt op en vloeit voor hem uit. Het is alsof het een en al vloeibaar vuur is. Dan is de rechtszitting daar. Iets verder op hetzelfde hoofdstuk. Vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen en beleidde hem voor deze. En aan die mensenzoon werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. De mensenzoon komt met de wolken des hemels bij die oude van dagen. Ik weet niet of je ooit hebt ingedacht wat er gebeurde met de Heer Jezus op de dag van zijn hemelvaart. Hij stond op de Olijfberg met de discipelen. En toen ging hij weg. Nou, ik wil proberen om te zeggen dat hij toen in de gloriewagen van God is gestapt. Dat durf ik waar te maken. Ik kan het ook bewijzen. En dat hij toen naar de hemel is gegaan. En nu komt in Daniel 7 met de wolken des hemels de mensenzoon. En hij komt bij de oude van dagen. En hij ontvangt uit de hand van de oude van dagen alle macht, alle gezag, alle heerschappij, alles. De overwinnaar wordt binnengebracht. Die aan het kruis zijn leven gaf en die de Satan heeft ontroond. Die de overwinning heeft behaald. Zing terecht. U hebt de overwinning behaald. U hebt de overwinning behaald. Hij heeft het gedaan. En hij wordt als het ware meegevoerd met de wolken des hemels. En wordt gebracht bij de oude van dagen. Waar alles vuur is. Waar duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. Waar een aantal miljoenen engelen zijn, wezens zijn. En daar krijgt de Heer Jezus alle gezag, alle macht, alle heerschappij. Alles is voor hem. Handelingen 1. Kijkt u even mee alstublieft. Handelingen 1. De Heer Jezus is met zijn discipelen nog één keer samen. Is gegaan naar de Olijfberg, staat in de tekst, bedenk ik niet, maar dat staat er gewoon in. In vers 8 zegt de Heer Jezus nog, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk, de wolken des hemels, dat is de wolk, de Shechina, altijd de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid, die er al was bij de tabernakel en bij de tempel, weet je wel, de wolken. En die wolk der heerlijkheid onttrok hem aan hun oog. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen hun voer, we hebben hem zien aankomen net in Daniel 7, zijn aankomst. Ik kwam met de wolken des hemels en werd bij de oude vandaag gebracht. Maar terwijl hij heen en voer, zie, twee mannen in witte kleren stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat ge daar? En ziet op naar de hemel, deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ze zagen hem weggaan, de wolken des hemels. En met de wolken des hemels werd hij bij de oude vandaag gebracht. En hij komt terug op dezelfde wijze met de wolken des hemels. Ja, dat staat er. En waar komt hij dan? Op de Olijfberg. Want hij was hier op de Olijfberg. Hij vertrok vanaf de Olijfberg naar de oude vandaag, met alle respect. En hij komt terug op de Olijfberg namens de oude vandaag en namens zichzelf. Met de wolken des hemels. Heb ik nog meer teksten? Ja, ik heb Ezechiël 43. Ik had het wel met jullie willen lezen, maar dat mag je zelf. Ezechiël 43, daar staat dat hij komt in de glorie met de wolken des hemels op de berg oostelijk van Jeruzalem. Daar moeten we het even mee doen. Maar volgens het boek Zacharia, hoofdstuk 14, komt hij op de Olijfberg die daar midden doorspleit en daar een enorme entree naar Jeruzalem wordt gecreëerd. gaat vanaf de Olijfberg door het dal van Jozefat, het dal van de beslissing, waar Joël zo nadrukkelijk over spreekt. Daar vindt de finale beslissing plaats. Het dal van de beslissing, het dal van Jozefat. Daar gaat de Heer Jezus doorheen en komt in Jeruzalem. En wat is nu het teken van de Zoon des Mensen? Nou, hij komt. Hij komt met de wolken des hemels. Maar dat is zo flitsend, zo gigantisch vlug. Want hij ging sprekend met hen, zegenend volgens Lucas 24, ineens weg, ineens weg. En de wolk onttrok hem aan hun oog. Ja, dat zijn de wolken des hemels. Dat is echt de Shechina, waardoor ze niet meer zagen wie hij was. Maar hij ging weg. We weten wat er ging gebeuren. We weten waar hij aankwam en hoe. En we weten ook dat hij van daaruit terugkomt met alle macht en gezag. En dat hij hier terugkomt op diezelfde Olijfberg. Weer met diezelfde heerlijkheid. En op dezelfde, met dezelfde wolk van glorie. Dat staat er. Maar het ging zo vlug, zijn weggaan. Zijn terugkomst zal in die zin ook flitsend zijn, als een flits, als een lichtflits. Maar wat is nu het teken van de Zoon des Mensen? Dat is ons onderwerp van vanavond. Dat ga ik u ook lezen in Openbaring 21. Openbaring 21. Vers 9, er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de zeven laatste plagen. En hij sprak met mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Hij voerde me weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem nederdalende uit de hemel van God. Nou let u op, ze had de heerlijkheid van God. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij... Dat heb ik al geciteerd, hè, uit Johannes 17. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij... Zij, die bruid, had de heerlijkheid van God. En haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. De grootste diamant ooit. Zo hebben we deze avond even betiteld. De heerlijkheid van een kristal en van een kristalheldere diamant. Ze had een grote en hoge muur... 12 poorten, 12 engelen aan de poorten, namen, fundamenten, 12, vers 14. En hij die met mij sprak had een gouden meetstok. Nou, de maat wordt aangegeven, 12.000 stadien. Een stadie is 2 minuten lopen. Nou, ga maar. Lengte, breedte en hoogte waren gelijk, zegt vers 16 aan het eind. Fundamenten van de muur, zegt vers 19, was versierd met allerlei edelgesteenten. Die 12 poorten en de tempel zag ik in haar niet, zegt vers 22. En de stad heeft de zon en de maan niet voor nodig, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En haar lamp is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. Wat betekent dat? Dat bijzondere verschijnsel wat de Heer Jezus noemt in Matthäus 24, de teken van de Zoon des Mensen. Dat zijn wij. Nou ja, dat is misschien te veel van het goede voor u. Dan denkt u van ja, maar ho ho, niet zo aanmatigend. Er is geen andere verklaring. Wij zijn dat. De Jezus komt op de Olijfberg. En wij komen ook. Wat zegt het boek Zacharia, ooit heel lang geleden geschreven? Hij komt op de Olijfberg en alle heiligen met u. Dat is een uitroep in het boek Zacharia. Als hij komt, dan zullen ze zich verbazen. Maar hij is niet alleen. Alle heiligen met u. Er komt een blok diamant uit de hemel. Van hier tot aan Madrid. Dat is één maat. Maar de breedte is ook zo. Dus niet alleen de lengte, maar de breedte is ook zo. En de hoogte is ook zo. Dat is me daar een blok diamant. Waar we geen woorden meer voor hebben. Er is geen omschrijving meer voor. Komt uit de hemel. En dat enorme, kristalheldere, dat schitterende, met gouden straten, met fundamenten, met poorten uit een parel, met enorme omschrijvingen. Dat is de bruid van het lam. U en ik, we gaan naar de hemel, we gaan naar de Heer Jezus, we gaan naar het huis van de Vader. We worden voor altijd de bruid, De bruiloft van het lam vindt plaats. En als de bruiloft van het lam plaatsvindt, Openbaring 19, dan gaat de Heer Jezus als de koning naar beneden en wij gaan er achteraan. We gaan mee. Alle heiligen met hem. We gaan mee. We komen uit de hemel. En dat wordt zichtbaar. En dat is nu precies wat Johannes 17 bedoelde. Opdat de wereld geloven dat u mij gezonden hebt. Opdat de wereld erkennen. Dat is niet een kwestie van, ze moeten vandaag erkennen. Dat hoop ik ook, dat ze daar iets van proeven. Maar in de toekomst zullen ze en geloven en erkennen dat zij, de gemeente, bij hem horen. En dat hij, de Heer Jezus, alles is. De heerlijkheid van hemzelf, de glorie van hemzelf, de majesteit van hemzelf, zal uitgestraald worden door die die bij hem zijn. En wie zijn dat dan? Jij en ik. En nu vraag ik me echt af of we ooit een keer dit zullen plaatsen in ons hart en misschien ook wel in onze praktijk. Vanaf het moment dat je ziet wie je bent in Christus, een nieuwe schepping, het oude is voorbij. Ja, dat past ook niet bij die oude prut, dat klopt. Dat past ook niet bij een fiets die het vanmiddag niet meer deed en misschien morgen weer gerepareerd is. Daar past het niet bij. Het past eigenlijk ook niet bij de onvrede die er is in de gemeente. Spanningen. Ik moest deze week ergens spreken en voordat ik begon een mededeling. Ja, de gemeente ligt in tweeën. Nou, het is net alsof je dan een doodslucht ruikt, maar goed, dat is misschien te cru. Ik denk, och, weer een kwestie. De zoveelste in de rij. Het past eigenlijk niet bij onze onvrede. Het past niet bij onze moeite en bij onze zorg. En daar wou ik u ook eigenlijk een beetje overheen hebben. Ik wou u proberen te duiden dat de Heer Jezus straks terugkomt hier op aarde. En dat als hij komt, u hem vergezelt. Hoe? Als een teken. Als een heel duidelijk teken. Waaraan kon je vroeger zien waar de Heere woonde? Nog een eerlijke vraag. Aan de wolkolom, toch? Bij de tabernakel. Of bij de tempel, aan de Shechina, aan de wolk der heerlijkheid. In het boek Ezechiël wordt gezegd dat die wolk der heerlijkheid ook wegtrekt. Nou, dat hebben ze gezien, dat konden ze waarnemen. Maar waaraan wordt gezien waar de Heere woont, dan, straks, in de toekomst? Die wolk der heerlijkheid. U mag wat mij betreft Hebreeën 11 citeren. Een wolk van getuigen rondom hem. Om hem heen. Hij komt in grote glorie en in grote luister. En wij komen met hem. En dat prachtige schouwspel van Openbaring 21 is misschien wel een bijzondere omschrijving van uw zender. Er is geen tempel in haar. Er is geen afstand meer tussen ons en hem. Een tempel duidt altijd op. Ja, je kunt tot daar komen. Maar daarna moet een ander het overnemen. En dan komt er nog een stuk waar je eigenlijk helemaal niet mag komen. Hè? Het heilige, daar kom je niet in. Een tempel duidt altijd op. Er is nog een stukje afstand. Want er is geen tempel meer. Er is zelfs geen zon en geen maan en geen ster meer in die zin. We hebben dat ook niet nodig. Want God is het licht en het lam is onze lamp. Want hij is licht. Hij is licht. En waar hij is, daar is het licht. In de oude dag, in de plagen van Egypte, was er licht in de huizen van de kinderen Israël. Dat kwam omdat ze toen een lammetje in huis hadden. Echt waar. Alsof zij een soort opgeladen batterij hadden of zo. Een opgeladen accu. Ze hadden dat lam in huis. En daarom was er licht in de huizen van de Israëlieten. Alles aarde donker behalve daar. En straks, het lam is onze lamp. Het lam is daar. En dus is het licht. En de heerlijkheid. Het is één en al schittering. De kristalheldere diamant schittert daar. En markeert de plaats waar de Heer Jezus verblijft. Waar hij is. Wij duiden de plek waar hij is. En de Heer Jezus krijgt alle eer. Wat er dan gaat gebeuren in Jeruzalem, dat is het onderwerp van de volgende keer. Hoe het verder gaat met Israël is ook het onderwerp van de volgende keer. Maar in ieder geval, dit is het teken van de Zoon des Mensen. En het is niet een soort momentopname voor. Dit blijft zo, dit blijft daar gewoon, voor zover ik mij wel bekend, 1000 jaar zichtbaar. En de mensen zullen zich op de borst slaan. En dat betekent in de taal van de Bijbel altijd van een stukje verootmoediging, een stukje erkenning. Maar we hebben het niet goed gehad, we hebben het niet goed gezien. We hebben geloofd A en B en C en alternatief E en F en G. Maar we hebben het niet goed gehad. Het was fout. Zoals Israël zich op de borst slaat en zich in verootmoediging voor de Heere gaat buigen. Komt nog, straks. Zo zullen de volkeren dat doen. Ze weten het. En hij, de mensenzoon die alle macht heeft, heerst. Hij zal al die politieke machten, in Daniël 7 gaat het over politieke machten, over een leeuw en over een beer en over een panter en over een vreselijk dier. En al die machten die worden in één keer weggevaagd. Zoals in Daniël 2 het statenbeeld van goud, zilver, koper, ijzer verpulverd wordt door een steen zonder handen losgemaakt. Het is hetzelfde, het is steeds de mensenzoon die komt en gaat heersen. Als u dit nu weet, hoe ga je dat dan vandaag beleven? Nou, misschien met wat meer respect voor hem, misschien met wat meer respect voor zijn toekomst. Wij zijn zo vaak gefocust op onszelf, op mijn eigen zegen. Ik wil een zegen en ik wil van mijn probleem af, ik wil van mijn zorgen af. Hij moet. Christus. Het gaat om zijn toekomst. Hij krijgt eer, hij krijgt glorie, hij wordt bejubeld, hij wordt bezongen. Daar gaat het om. Nou, als je dat dan snapt, dat de bedoeling is van de Heere God om ook op aarde dit te laten gebeuren, dat het in de hemel gebeurt straks, dat we daar het nieuwe lied gaan zingen voor hem, ja, dat is duidelijk. En we hebben natuurlijk niet één gitaar dan, we hebben allemaal een gitaar, of allemaal een citer, ik kan me niet schelen hoe je het noemen wil, maar we hebben allemaal een tokkelinstrument. En we gaan zingen, niemand uitgezonderd. En we kennen het lied. En we hebben niet eens een bundeltje. En de melodie, ik weet het niet. Ooit heeft een mevrouw mij opgebeld en gezegd dat ze het nieuwe lied al had. Ik heb ook nog gevraagd in mijn stomme naïviteit van zing het dus. Dat deed ze ook nog, dat had ik niet moeten doen. Vreselijk. Maar jij kent het straks. Ze zongen het nieuwe lied. En ik weet zeker dat het over de Heer Jezus gaat. Dat weet ik heel zeker. Dat het zijn glorie en zijn eer betekent. Dat het zijn grote aanbidding zal betekenen. Dat het om hem gaat. In de hemel. Maar dan op aarde. Wij vandaag zullen dan moeten durven zeggen. Onze roeping is zo gigantisch hoog. En adeldom verplicht. Dat roepen we elkaar ook wel eens toe. Nou, als je dan weet dat je zo bijzonder bevoorrecht bent, dan, ja, dan heeft dat ook consequenties voor vandaag. Nou, dat klopt. Adeldom verplicht. Jouw positie is zo subliem, zo schitterend, dat je je vandaag maar afvraagt, wat hangt er dan boven onze gemeente? Als de gemeente, of een deel van de gemeente nu vandaag bij elkaar is, wat gebeurt er dan? Nog een keer iets vertellen over wat ik van de week had met die ene gemeente waar ik dan spreken moest op paasmaandag. Nou, ik hoop het niet. Heer Jezus, het gaat om uw glorie. Het gaat om uw eer. Het is uw majesteit. We willen u bezingen. Niet dat wij van onze problemen af zijn, of dat wij alle goeds en alle rimpeloosheid die maar denkbaar is, ervaren. Het gaat om u. Het gaat helemaal niet om ons. Het gaat om u. En als we zo bij elkaar zijn, dan markeert dit de plaats waar hij woont. We zeggen, wat twee of drie in de naam van de Heer Jezus samen zijn, daar is hij in het midden van. Dat is waar. Gelukkig. Amen. Maar hoe merk je dat dan? Merk je dat in? Nou, hij had beter eerst een andere jas aan kunnen. Ik noem maar stomme dingen hoor. Of hij had beter eerst daar of daar eens iets kunnen zeggen of dat moeten doen. Merk je het daaraan? Nee. Je merkt het aan dit geweldige Heer Jezus. Alles wat we hebben, alles wat we krijgen, alles wat we uitstralen, heeft te maken met uzelf. Want het is uw heerlijkheid. Het is uw heerlijkheid die u mij, die u ons wilde geven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Het is zijn eigen heerlijkheid. En zijn eigen heerlijkheid rust daarop. Zijn glorie. Nu, ik wil een lans breken om de gemeente zover te krijgen dat het weer gaat om zijn glorie, om zijn heerlijkheid, om zijn majesteit, om zijn invloed, om zijn positie, om zijn koning zijn. Hij is de mensenzoon en hij krijgt alles en hij zal alles zijn. Dat is in de toekomst, duidelijk. Dat moet vandaag ook. En dus moet er boven elke gemeente een soort shechina hangen, een wolk van heerlijkheid hangen, waaruit blijkt dat hij er is. Niet dat wij het zo goed doen, of dat wij onze, onze statuten zo zorgvuldig mogelijk hebben opgesteld, of dat wij onze plannen zo goed gemaakt hebben, want ja, we zijn nu 30 en we willen volgend jaar 60, en als we 60 zijn, dan willen we volgend jaar 120. Goed, het is heel goed dat u allemaal normen stelt, misschien wel mijlpaaltjes hebt. Maar gaat het daarom? Zoekt de Vader bijbeluitleggers? Nou, even heel eerlijk. Wat zoekt hij? Aanbidders. Is dat een gave? Zijn er mensen die de gave hebben van aanbidding? Nee. Het is niet eens een gave. Het is een opdracht. De Vader zoekt aanbidders. Ja, maar hoe moet ik het dan zeggen? Nou ja, dat ligt aan u zelf. Van achteren naar voren mag. Van voren naar achteren mag ook. Vloeiend sprekend mag. Stotteren mag ook. Ja, wij hebben onze... Ja, moet wel een beetje van het podium rollen. Moet wel een beetje manifestatie zijn. Sorry. De Vader zoekt aanbidders. Hij kijkt naar je hart. En hij wil zo graag dat je hem, de Heer Jezus, groot maakt. Eigenlijk is het allemaal bekende kost tot op zekere hoogte. Maar ik wil dat die lijn die straks helemaal zichtbaar is in de hele schepping, als het teken van de Zoon des Mensen verschijnt, dat die lijn nu invloed heeft in onze levens en in onze dienst, in onze samenkomst, dat het echt gaat over de Heer Jezus. En als dat gebeurt, dan is er een bijzondere vreugde. Deze dingen schrijf ik u, omdat uw blijdschap volkomen zal zijn. Dat geeft vreugde. Niet het gehakketak en de conflicten. En zelfs niet de bemiddeling van conflicten. Bij bemiddeling van conflicten. Maar het is Christus zelf, de Heer Jezus zelf. Wat fijn dat je hem kent als je heiligt, als je verlost. En als je nu naar Goede Vrijdag kijkt en je ziet hem. En je ziet hem uit het graf komen. De steen is van het graf gewenteld om hem naar buiten te laten gaan. Nee. Hij was al buiten voordat de steen weggerold werd. Lees zorgvuldig de evangelie. De steen is weggerold opdat jij naar binnen kunt gaan. Niet andersom. Niet denken dat hij door een steen gevangen zou zijn. En jij mag naar binnen gaan. En wat zie je dan? Even één citaatje. Wat zie je dan als je naar binnen gaat? Nou even, ja, het lege graf, ik weet het wel, en misschien wel de tekst die je daar in de graftuin vond, he is risen, he is not here. Maar ik wil het heel simpel zeggen. De eerste inblik in het graf was van Maria. Wat zag ze? Twee engelen en de plaats waar hij gelegen had. Zal ik het anders zeggen? Ze zag het verzoendeksel. Het verzoendeksel is ooit gemaakt, is op de ark gelegd, twee engelen, de plaats waar het bloed gesprenkeld. Dat zag ze daar. Het graf is leeg. Het werk is volbracht. Grote verzoendag is voorbij. Goede Vrijdag is weg. En je ziet de lege graf. En eigenlijk zie je twee engelen zitten. Eén aan de voeteinde en één aan het hoofdeinde. Waar het lichaam van de Heer Jezus gelegen. Alsof je een omschrijving, een perfecte omschrijving vindt van het verzoendeksel. Daar. We buigen ons hoofd. Hij boog zijn hoofd en zei: voor jou is de hemel vrij. Voor jou is de verzoening een feit. En voor jou is er geen sterven meer. En voor hem alle eer nu. Alle glorie. Alle aandacht. Alle respect voor hem. Zullen we dat doen? Onze Heer Jezus, ik wil u prijzen. Ik wil u aanbidden. Ik wil u gewoon zeggen dat u geweldig bent. Dat u groot bent. Vader, ik wil u ook vertellen dat de Heer Jezus zo bijzonder is. U wist het al lang. U hebt het van seconde tot seconde gezien. Eeuwen. De hele eeuwigheid lang hebt u gezien wie hij is. Maar ook in zijn werk hier op aarde hebt u hem gezien. Hij heeft het werk voleindigd dat u hem gaf om te doen. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Ik heb uw wezen, zei de Heer Jezus, geëtaleerd. En nu is hij bij u in de troon. Hij heeft alle macht, alle gezag in de hemel en op aarde. Hij is daar nu en ik kom terug met de wolken des hemels. En wij gaan daarvoor nog, ik denk met dezelfde wolken des hemels, naar hem. In een ondeelbaar ogenblik. In wolken weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht. We willen u danken, Vader, voor dit schitterende vooruitzicht. Maar we willen u samen bidden dat ons leven, ons gemeente zijn vandaag aanbidding is. Grootmaking is van hem. Eer brengen is aan hem. Straks wordt het helemaal wereldwijd een aanbiddingsdienst voor hem. Elke knie buigt zich. Elke tong belijdt dat hij de Heere is. Alles is volbracht. We danken u voor uw geweldige grootheid. We danken u voor de schittering van de Heer Jezus. En de schittering, de heerlijkheid van de Heer Jezus is ons gegeven. En we mogen dat etaleren straks. En we zouden ons moeten schamen als we dat vandaag niet doen. Iets van die glorie, iets van die heerlijkheid openbaar maken. Dank u wel voor deze dingen. We prijzen u en we danken u. We danken u voor elkaar en we willen zo bidden voor elkaar dat ons leven een aanbiddingsleven zal zijn. De route die we hebben af te leggen naar huis of naar ons werk of wat dan ook. Maar ook ons hele bestaan. Ook als individuele gelovigen en ook als gemeente. We prijzen uw naam.